vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Presenteer nieuws, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Dit is de Voice of Indonesia met het nieuws. Jokowi zegt dat de elementen van de naties zich moeten verenigen in de strijd tegen COVID-19. Minister roept producenten op om de productie van COVID-19-medicijnen te versnellen. Dit is nieuws compleet. President Jokowi Dodo legde de nadruk op het belang van alle elementen van de natie die verenigd zijn in het optimaal omgaan met de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan. Het stadshoofd merkte zaterdag op in het presidentiële paleis van Bogor, West-Java, tijdens de opening van de promotiebijeenkomst in 2020, dat samenhang de noodzaak van het uur is. Dit probleem is te complex om door de overheid zelf op te lossen. De president is optimistisch dat promotieleden in het hele land samen met de andere elementen van de natie zouden verhuizen om zichzelf te beschermen en de volksgezondheid en veiligheid van het land en de staat te beschermen. De president bevestigde dat het enige effectieve middel om de overdracht van COVID-19 te voorkomen, het afdwingen van discipline was bij het toepassen van gezondheidsprotocollen en het inprenten van nieuwe gewoonten die mensen tegen de ziekte kunnen beschermen. Vice-voorzitter van het COVID-19 Handling en National Economic Recovery Committee, Luhut Binsar Panjaitan, heeft nationale farmaceutische producenten opgeroepen om de productie van medicijnen voor COVID-19, waaronder remdesivir, te versnellen. Panjaitan tegelijkertijd, de coördinerende minister voor Maritieme Zaken en Investeringen, zei zondag in het verklaringsstaat: ze moeten proberen het lokaal te produceren, ze zullen de grondstof vinden, dus er mag geen belemmering voor zijn. In een coördinatievergadering over COVID-19 geneeskunde op zaterdag geeft Panjaitan het door de stad gerunde farmaceutische bedrijf Biopharma opgeroepen om onmiddellijk maatregelen te nemen om de medicijnen te gaan produceren. President-directeur van Biopharma Hanne Sebastian zei dat het bedrijf de vergunning heeft aangevraagd om remdesivir te produceren en geneesmiddel voor COVID-19. Hoofd van het Nationaal Agentschap van de Controle van het Voedsel en van de Drug BPOM, Penika Lukito, zei dat het bureau de vergunning voor klinische test van remdesivir verwerkt. Een sluimerend militair conflict in de Caucasus is drastisch geëscaleerd. Er zijn sinds vanochtend opnieuw gevechten uitgebroken tussen de legers van Armenië en Azerbeidzjan. Het conflict draait allemaal om Nagorno-Karabakh, een regio waar beide landen aanspraak op maken. Zowel Armenië als Azerbeidzjan melden dat er bij lucht- en rakettenaanvallen het gebied ook burgerslachtoffers zijn gevallen. Er worden in totaal zeker 16 doden gemeld. Het is niet duidelijk wie als eerste heeft aangevallen. Beide landen wijzen naar elkaar. Van de officiële wapenstilstand is voorlopig geen sprake. Armenië beweert dat het 3 Azerbeidzjaanse tanks en 2 helikopters heeft verwoest. Azerbeidzjan ontkent dat en stelt dat de VN geen enkele partij is aan het front. Allebei de landen hebben een staat van beleg afgekondigd. Ook hebben Armenië en Nagorno-Karabakh alle mannen opgeroepen zich te melden bij dat leger, onder de noemer Geloof en Kracht. Tweede het land een foto van een priester met een machinegeweer. Armenië en Azerbeidzjan kregen uit allerlei hoofdsteden de oproep de wapens neer te leggen en de vijandslijkheden te staken. De kampanen op de Caucasus beschuldigen elkaar ervan te zijn begonnen met beschietingen in de betwiste regio Nagorno-Karabakh. EU-president Charles Michel is erg bezorgd. De militaire actie moet dringend stoppen om verdere escalatie te voorkomen, twittert de raadsvoorzitter. Hij roept beide partijen op te onmiddellijk en zonder voorwaarden terug te keren naar de onderhandelingstafel. De Franse regering deed een soortgelijke oproep kort nadat Armenië en Nagorno-Karabakh alle mannelijke inwoners hadden gemobiliseerd. Frankrijk is samen met de VS en Rusland medevoorzitter van de Minsk-groep, die bemiddelt tussen de christelijke Armenië en het islamistische Azerbeidzjan. Rusland, traditioneel op de hand van Yerevan, riep op tot een onmiddellijk staakt het vuren en het begin van besprekingen om de situatie te stabiliseren. Beste luisteraars, dat was het nieuws van vandaag.
Voice of Indonesia.
Het programma Commentaar met de titel Het aanmoedigen van de plattelandseconomie in het midden van de COVID-19-pandemie. Dorpen in Indonesië die meer dan 75.000 talen zouden de ruggengraat van de economie moeten zijn in een tijd van de COVID-19-pandemie nog moet eindigen. Om de plattelandseconomie te stimuleren, moet de dorpsinfrastructuur uiteraard verder worden verbeterd. Onderhand, door middel van dorpsfondsen die veel contant geld vergen, die gericht zijn op het handhaven van de productiviteit. President Joko Widodo benadrukte in een beperkte kabinetsvergadering op donderdag dat de crisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie een momentum zou moeten zijn om hervormingen door te voeren en een grootse strategie te plannen om de economie te ondersteunen, ook in de dorpen. De president vroeg alle programma's die verband houden met de sociale beschermingsnetten, zoals het programma voor gezinshulp, sociale bijstand in contacten, geldoverdrachten in het dorp enzovoort om effectief en doelgericht te zijn. Evenzo met de implementatie van contant geld voor werk in landelijke gebieden moet het worden begeleid door zich te houden aan gezondheidsprotocollen, zodat het de last kan verlichten voor plattelandsgemeenschappen die hun baan kunnen verliezen of moeite hebben om werk te vinden tijdens de pandemie, of voor gemeenschappen uit kansarme kringen. Bovendien droeg president Jokowi ook relevante functionarissen op om ministerieprogramma's te consolideren die de dorpseconomie kunnen verbeteren. Volgens hem zou niet elk ministerie het programma onafhankelijk moeten draaien. Ze moeten zichzelf echter integreren in programma-schema's die elkaar aanvoelen. Zo niet, dan zijn de resultaten niet zichtbaar. Bovendien moet elk dorp ook worden aangestuurd om zijn lokale potentieel te ontwikkelen om de economische invloed van het dorp te versterken. De president benadrukte dat dorpelingen ruimte moeten krijgen voor participatie en creatie bij het bevorderen van de leidende sectoren van het dorp, zoals die met betrekking tot landbouw, dorpstoerisme, industrie op het platteland. Momenteel bevindt meer 75% van de Indonesische bevolking zich op het platteland. Dit betekent dat de toekomst van dit land niet langer in steden, maar op het platteland moet liggen. Zeker in de huidige pandemische omstandigheden. In de toekomst zou de stad alleen een dienstverlener moeten zijn, terwijl de centra van productieactiviteiten in de dorpen zullen liggen. Dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
We beginnen het programma Vandaag in de Geschiedenis met de gebeurtenis van 28 september 1928. Alexander Fleming ontdekt de penicilline. Sir Alexander Fleming is een Schotse wetenschapper die erin slaagde penicilline te vinden, een soort antibioticum geproduceerd door Schimmelpenicillium notatum op 28 september 1928. Deze stof kan worden gebruikt om vele soorten bacteriën te doden die schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. Fleming ontving samen met Ernst Chain en Howard Florey in 1945 de Nobelprijs voor fysiologie of geneeskunde. Hij stierf aan een hartaanval op 73-jarige leeftijd en zijn lichaam werd begraven in St. Paul's Cathedral, Londen. We gaan verder met de gebeurtenis van 28 september 1945, de Indonesische Spoorwegdag. Nadat de proclamatie van de Indonesische onafhankelijkheid, namen spoorwegmedewerkers die lid waren van de Spoorweg Muda Force of AMKA de macht over van de spoorweg vanuit Japan. 28 september 1945 bevestigde de lezing van de verklaring van Ismail en een aantal andere AMKA-leden dat vanaf die dag de macht van de spoorwegen in handen was van het Indonesische volk, zodat Japan niet het recht had om zich te bemoeien met spoorwegkwesties in Indonesië. Dit is wat ten grondslag ligt aan de bepaling van 28 september 1945 als Indonesische Spoorwegdag. We beëindigen met de gebeurtenis van 28 september 1995, Israël-Palestijnse vredesovereenkomst. Op 28 september 1995 ondertekende de Israëlische premier Yitzhak Rabin en leider van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie of PLO Yasser Arafat de Israëlische-Palestijnse interimovereenkomst in Washington DC, Verenigde Staten. Volgens deze overeenkomst konden PLO-leiders terugkeren naar de bezette gebieden en de Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever meer autonomie verlenen. De uitbetaling is het bestaan van Israël erkennen en afscheid nemen van methoden van geweld in de strijd. Maar deze overeenkomst werd tegengewerkt door Hamas en een aantal radicale Palestijnse facties die klaar waren om gewapende strijd uit te voeren, waaronder zelfmoordaanslagen in Israël om Palestina te bevrijden. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Cinta dengan kamu, kendati kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaiku. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu, sehingga kita bersama. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu, sehingga kita bersama. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu, sehingga kita bersama.
Voice of Indonesia.
15 speciale economische zones bieden kansen op investeerders aan te trekken. Coördinerende minister van Economie, Airlangga Hartarto, verklaarde dat Indonesië 15 speciale economische zones of SEZ heeft om buitenlandse investeerders aan te trekken om in Indonesië te investeren. Airlangga Hartarto zei op donderdag in Jakarta
dat er investeringsmogelijkheden zijn op verschillende industriële gebieden, zoals palmolie, rubber, petrochemie, agro, visserij, productie, logistiek en toerisme. Erlangga zei dat Indonesië momenteel 15 SEZ's heeft die actief zijn en openstaan voor investeringen in productie, het toerisme en andere sectoren. Er wordt gezegd dat de 15 SEZ's bestaan uit Aranlok Sumawe, Semangkai, Galang Batang, Tanjung Kalayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Sorong, Morotai, Bitung, Palu, Malay Batuta Trans Kalimantan, Tanjung Api-Api, Kendal, Singhasari, and Likupang. Erlangga Hartarto zei dat het investeringspotentieel van SEZ's openstaat voor huurders, ontwikkelaars en infrastructuuraanbieders. De overheid zorgt voor bijzondere faciliteiten en prikkels, zowel fiscaal als niet-fiscaal. Fiscale prikkels omvatten vrijstelling van vennootschapsbelasting gedurende 10 jaar met een minimale investeringswaarde van 6,9 miljoen US dollar voor ontwikkelaars. Belastingsvrijstelling wordt ook gegeven voor 10 jaar aan huurders die investeren met een minimumwaarde van 6,9 miljoen US dollar, 15 jaar met een minimum investeringswaarde van 34,5 US dollar en 20 jaar belastingsvrij investeren met een minimumwaarde van 67 miljoen US dollar. Niet-fiscale prikkels worden ook geboden in de vorm van one-stop services door SEZ-beheerders. Bovendien zal de regering buitenlandse werknemers een speciale behandeling bieden voor immigratie, speciale versnellingsproduceurs, voor landcertificering, gebruiksrechten en bouwrechten tot 80 jaar. Luisteraars, dat was Indonesia Q voor vandaag.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, dit is de Voice of Indonesia met het programma De Wonderen van Indonesië met mij Yubi. Vandaag ga ik je vertellen over Keraton Kadarya in West Kalimantan. Veel luisterplezier. Luisteraars, Pontianak is de hoofdstad van de provincie West Kalimantan. Deze stad staat bekend als de stad van de Evenaar omdat deze wordt gepasseerd door de Evenaar. Pontianak toerisme wordt ondersteund door de culturele diversiteit van de Pontianak bevolking. Een van de culturele verschillen is te zien aan het bestaan van het Kadarya Paleis. Het Kadarya Paleis kan niet los worden gezien van de figuur van Syed Sharif Abdurrahman al-Qadri, die in zijn jeugd verschillende streken in Indonesië had bezocht en handelscontacten had gelegd met de koplieden in verschillende landen. Historisch gezien werd het Kadarya Paleis gebouwd in 1771 na Christus en werd het voltooid in 1778 na Christus. Kort nadat het paleis was gebouwd, werd Syed Sharif Abdurrahman al-Qadri gekroond tot de eerste sultan van het Pontianak Sultanaat. Tijdens zijn ontwikkeling bleef dit paleis een proces van renovatie en wederopbouw ondergaan tot dat het zijn huidige vorm kreeg. De structuur van het Kadarya Paleis gebouw is gemaakt van verschillende soorten geselecteerd hout. Aan de voorkant, in het midden en links vooraan het paleis kunnen we 13 oude kanonen zien die zijn gemaakt door de Portugezen en Fransen. Een kamer in de vorm van een preekstoel die naar voren steeg en die werd gebruikt door de sultan, was een rustplaats om te genieten van het prachtige uitzicht op de Kapuas en de Landak rivier. Kadarya Paleis heeft nog steeds een vrij complete collectie historische voorwerpen, zoals verschillende sieraden die van generatie op generatie worden gebruikt. Oude voorwerpen zoals erfstukken en artefacten, glaswerken, foto's van de familie van de sultan en standbeelden. Sommige privékamers van de koninklijke familie zijn ook opengesteld voor het publiek, hoewel er enkele beperkingen zijn wanneer bezoekers binnenkomen. Dit paleis is gelegen nabij het centrum van Pontianak City, West Kalimantan. De ligging in het stadscentrum maakt het gemakkelijk voor toeristen om het te bezoeken. Dit paleis is toegankelijk via land op rivierroutes. Als u de landroute gebruikt, kunt u tweewielige of vierwielige voertuigen gebruiken. Als u de rivierroute gebruikt, kunt u een boot of speedboot gebruiken vanuit de haven van Singhi. Dus luisteraars, dat was de wonderen van Indonesië van vandaag, getiteld Kraton Kadaria in West Kalimantan. Tot ziens!
Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terima
luisteraars zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Dit programma is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en Taalontwikkeling Bureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is menjawab soal ujian di de examen antwoorden beteken. Veel plezier! Nu zal ik het gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Kevin en Bayu.
Maaf pak.
Iya, ada apa Kevin?
Bagaimana menjawab soal pilihan ganda ini?
Berikan tanda silang di huruf A, B, C, atau D di bawah pilihan jawaban.
Oh begitu, terima kasih pak.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen, we kunnen het namelijk herhalen. Bagaimana cara menjawab? Bagaimana cara menjawab? Betekent hoe het te beantwoorden? Pilihan ganda. Pilihan ganda betekent meer keuze. Tanda silang. Tanda silang beteken kruis. Jawaban. Jawaban beteken antwoorden. Zoals in de andere thema, het woord bagaimana is om de manier van iets te vragen. Bijvoorbeeld, bagaimana cara mengerjakan soal pilihan ganda ini? Di hoe deze meerkeuze vragen te beantwoorden? Om aan te tonen dat u het gegeven proces of de gegeven methode begrijpt, u kunt oh begitu of baiklah zeggen. Beiden betekent oké. Bijvoorbeeld, bagaimana cara mengerjakan soal? Betekent hoe de vragen te beantwoorden, berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Betekent, geef maar kruis op de juiste antwoorden. Oh begitu, terima kasih. Betekent, oké, dank je. Voordat we beëindigen dit programma, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Maaf pak.
Iya. Ada apa, Kevin?
Bagaimana menjawab soal pilihan ganda ini?
Berikan tanda silang di huruf A, B, C, atau D di bawah pilihan jawaban.
Oh begitu. Terima kasih, Pak.
Dat was Spreek Maar Bahasa voor vandaag.
Voice of Indonesia.
Tanpa kau.
Bye.
Voice of Indonesia.
Saat kita terbuka.